dat die druk van onderuit, dat het blijven informeren van de mensen rond wat de inzet van deze zaak is, want het gaat niet alleen over mobiliteit, hè, het gaat ook over gezondheid, dat dat de manier gaan zijn, ook na de verkiezingen, om alert te blijven. En om inderdaad een keuze te maken in welke volgorde dat we de problemen aanpakken. Dat is het antwoord van, op de eerste vraag, als ik dat nog even mag zeggen.
Inderdaad.
Volgens mij, het eerste wat wij moeten doen, is een volgorde bepalen waarin wij de problemen aanpakken. Vooraleer dat er één spadesteek wordt gestoken, vooraleer dat er één betonkraker aan het sportpaleis wordt neergezet, zou men eerst moeten zeggen, wat is de volgorde? En volgens ons is de eerste maatregel het tolvrij maken van de Liefkezoektunnel, het verbinden met de nieuwe tangenten, A102, men kan dat gemakkelijk doen, en dan een studie organiseren over de vraag of dat er nog wel een derde Scheldekruising nodig is.
Ja. Als we over dergelijke infrastructuurprojecten praten, dan praten we, het bedrag is daar net al gevallen, over gigantisch veel geld. Wat de Partij van de Arbeid betreft, vraag ik me dan af, zouden jullie dat geld niet liever anders besteden, aan andere beleidsdomeinen?
Nee, want het kost ons nu allemaal veel geld op een andere manier. Het voorbeeld van de kanker is ook gezegd. Het feit dat zoveel jongeren en kinderen opgroeien in fijn stof, dat heeft heel veel kosten voor de gezondheidszorg. Het feit dat mensen met geluidsoverlast te kampen hebben, dat heeft kosten voor de gezondheidszorg. Het feit dat er elke morgen files zijn, massa's files zijn, dat heeft kosten voor de economie in Antwerpen. Die maatschappelijke kosten, die moet je ook berekenen. Als je het over die 2,5 of 3 miljard hebt, zet die dan tegenover die kosten van de gezondheidszorg, die kosten van de economie en van de mobiliteit in de toekomst. En dan krijg je een eerlijke vergelijking.
Mag ik het nog eventjes tussendoor gooien voor de mensen die dat nog niet weten? Maar u weet misschien dat Peter Mertens een kruistocht heeft gevoerd onlangs, omdat het stadsbestuur had besloten dat er geen aanplakborden kwamen voor politieke partijen. Dat was natuurlijk
Peter Mertens, denk ik.
Ook heel duidelijk. Niet alleen Peter Mertens, dat is waar. Sorry, Ivo. Peter is naar de Raad van State gestapt, heeft gelijk gekregen. Het stadsbestuur heeft vanmiddag laten weten dat er wel aanplakborden komen voor de partijen.
We hebben een ecologisch voorstel daarvoor. We hebben ineens voorgesteld dat het gebeurt zoals in Schoten, namelijk dat er borden komen voor iedereen, dat wij de affiches afgeven aan de stad en dat de stad dan de affiches plakt op de borden. In Schoten gebeurt dat, in Brussel gebeurt dat. Dat is de meest ecologische manier en dat is in ieder geval nog altijd veel minder ecologisch schadelijk dan heel het debat waarover dat we het hebben.
Het is in elk geval heel goed nieuws voor de Partij van de Arbeid, want die partij staat in de meest recente peilingen net op de wip tussen 0 zetels of 1 zetel, en dat maakt toch een wereld van verschil.
Ik wil nu toch wel even uitzetten, niet om Peter eigenlijk minder eer aan te doen, maar ik moet toch wel heel even tussenkomen te zeggen dat wij toch ook sprongelijk de kat hebben aangebonden en ook inderdaad, zoals Peter zegt, zeer concrete voorstellen hebben gedaan, want ik denk dat inderdaad het een teken is van een democratie die toch wel een beetje zoek is op het stadhuis.
Maar we gaan nu niet een debat over de aanplakborden beginnen. Ik begrijp dat Mirjam nu ook nog wil reageren. Maar,
ik wil daar niet op reageren.
Ik ga eerst even mee in het Perlis het woord geven en zometeen kom ik dan terug bij u.
Men doet signaal, dat wou ik zeggen, dat men het niet hoort vanachter. Dat is eigenlijk wat ik wou zeggen.
Dat is niet mijn bevoegdheid. Maar, ja, sorry.
De lawaai in de
sorry.
Wij hebben gewonnen.
Meneer Penris, ook aan u dus de basisvraag. Wat is voor u de meest prioritaire ingreep om aan die problemen te beantwoorden? Maar misschien ook in het verlengde daarvan. We hebben net 3 linkse tot vrij linkse tot zeer linkse partijen gehoord, vertegenwoordigers gehoord. U zit aan het hele andere uiteinde van het politieke spectrum, mogen we wel zeggen.
Dank u.
Nee, 3 heb ik gezegd. Dus ik vroeg mij af van, ja, herkent u zich in wat de vorige 3 sprekers gezegd hebben? Zit u eigenlijk volledig op dezelfde lijn of waar liggen dan de verschillen?
Meneer Sinardin, moest ik hier in de plaats van meneer Molenaar zitten, ik zou mij een gelukkig man wanen, want meneer Molenaar heeft hier vanavond nieuws te rapen. Ik hoop dat er een aantal conculega's van hem aanwezig zijn in de zaal, dat ze minstens de moeite hebben gedaan om hier te komen luisteren. Want het nieuws van vandaag is dat de VLD ook een bocht heeft gemaakt. En nu versta ik waarom de SPA en de N-VA hier vandaag geen officiële vertegenwoordigers mochten afvaardigen. Iedere keer dat die mensen op een publiek forum komen, maken die mee een bocht. Ik herinner me het laatste debat op APV, waar meneer Lauwers vond eigenlijk is dat mechanotracé zo slecht nog niet. Dat is het ei van Columbus en wij gaan ervoor. En meneer Lauwers werd teruggefloten. En ik vrees een beetje dat meneer De Wever dezelfde schrik heeft. Dat er hier een N-VA'er zou komen zeggen wat mevrouw Turtelboom vandaag zegt. Eigenlijk is dat mechano-alternatief zo slecht nog niet. En dat mechano-alternatief, beste vrienden, is zo slecht nog niet. Of dat je nu links bent of rechts, dat is het enige volwaardige, goede en denkbare alternatief dat er is. Ik ben, jawel, applaudisseer maar voor die mensen. Ik heb geen dikke nek. Nee, ik heb een dikke buik. En ik ga die houden, ik ga niet vermageren, maar ik heb geen dikke nek. En ik hoop dat de geschiedenis van mij één ding onthoudt. Dat ik als eerste, dat zonder pretentie, en mijn partij als eerste, voor het alternatief heeft gepleit, wat nu door de burgerbeweging en een belangrijk deel van onze havengemeenschap als alternatief naar voren wordt gedragen en terecht. Ik had in het begin al mijn bedenkingen bij wat de BAM en consorten ons door de strot wilden rammen. Ik had in het begin als democraat, u zult van mij misschien niet geloven dat ik een democraat ben, maar ik ben dat wel, ondanks wat de media van mij zeggen. Maar ik had bij het begin mijn bedenkingen bij het feit dat een zogenaamde Staten-generaal ging zeggen hoe de mobiliteit om en rond Antwerpen moest georganiseerd worden. En ik heb ook transporteconomie gestudeerd, ik kom van de UFCA. Ik had ook als transportkenner mijn bedenkingen bij het alternatief dat door de BAM en consorten en door de Staten-generaal naar voren werd geschoven. En dan is er iemand in mijn leven gekomen, en je gaat dat niet geloven, Freddy van Gaver, dat is geen rechtse jongen, ook geen linkse jongen, beter, die mij zei, er is ook een volksgezondheidsaspect dat je in dit debat moet meenemen. Want er schijnt een probleem te zijn met geluidshinder en fijn stof. En dat kan de volksgezondheid in het gedrang brengen. En er zijn daar dokters die u daarover kunnen inlichten. Ik ben met die dokters gaan praten. Er is er ene die hier goed gekend is. Het is een gynaecoloog van Linkeroever. Ik ga zijn naam niet noemen. U kent hem wellicht.
Goed, maar
heeft mij gezegd...
Ik wil uw prachtige monoloog en conferentie niet onderbreken.
Mijn monoloog, u mag mijn monoloog onderbreken, maar u hebt de monologen van de collega's ook niet onderbroken.
Toch wel.
Dus ik ga nog even verder.
En die hebben ook niet zo lang gesproken. Ik zou graag even op
mijn
twee
ik heb niet zo lang gesproken. Ik heb minder lang gesproken dan sommige anderen. En op dat moment ben ik een second opinion gaan vragen. Ik heb het geluk of het ongeluk om met een arts getrouwd te zijn. En die bevestigde dat er een volksgezondheidsprobleem is of zou kunnen zijn op bepaalde plaatsen.
Maar ik denk dat we het over de problemen eens zijn, zoals ik daar straks ook al tegen...
Maar ik ben nog niet uitgesproken.
Nee,
meneer Sinners, dus
zou ik graag willen weten.
En ik had graag van de partijen, niet van mijn collega's van extreem links, niet van de mensen van PvdA en van Rood, willen weten of ze consequent zijn, want ik weet dat ze in hun houding consequent zijn. Maar van Groen had ik graag willen weten hoe consequent ze zijn. Als je, mevrouw Almaci, op het Rode Kruisplein in Berchem, vlak naast de ring, een kinderspeelpleintje laat aanleggen en je steunt dat volmondig, zijt je dan nog geloofwaardig in dit debat? Want ook uw partij heeft in deze al bochten gemaakt.
Maar dan mag mevrouw Almaci ook antwoorden.
In het parlement zouden ze zeggen, persoonlijk feit, ik weet, meneer Panry, dat u van in het Vlaams Belang op geen enkele manier ook echt oplossingen wil geven voor problemen, nijpende problemen zoals tekort aan opvang, tekort aan ruimte voor jongeren. En we zouden in deze stad nu alles kunnen neerleggen en niks meer doen. We zouden ook de ziekenhuizen die in de 500 meter van de ring zitten allemaal kunnen ontruimen. We zouden ook kunnen zeggen dat mijn kinderen niet meer in het Boulardpark naar school mogen gaan en dus nog een extra scholennood creëren. Eigenlijk zegt u dat. Laten we in deze stad stoppen met alle initiatieven. Laat ons vooral stoppen met alle initiatieven, want er is een probleem. Ja, er is een probleem, maar het verschil tussen u en ik is dat wij toekomstgericht denken en dat wij ervan uitgaan dat we die ring gaan overkappen en ondertussen de mensen hun werkelijk noden vandaag tekort aan plaatsen voor hun kinderen om te spelen, tekort aan scholen, tekort aan zorginstellingen, dicht bij huis, plaats om naartoe te gaan, senioren met hun kinderen op wandelafstand, groen op wandelafstand in hun buurt, dat wij dat realiseren. Dat is het verschil tussen u en ik.
Mevrouw Almaci, u krijgt applaus van uw achterban en daarvoor zijn ze hier gekomen. maar we zijn hier om te debatteren over het mobiliteitsprobleem om en rond Antwerpen.
Absoluut.
Mijn partij heeft van in den beginnen alternatieven aangereikt die mee zijn gedragen geworden door de burgerbeweging en door een aantal belangrijke mensen in de haven. Uw partij heeft in deze niet één, maar meerdere bochten moeten nemen. En dat betreur ik.
Maar meneer Parry, u moet wel eens duidelijk maken waar u het over hebt.
Het is niet Parry, het is Penris, mevrouw.
Het enige waar het over gaat, is dat u zegt, ik was de eerste. Ik denk dat als u het traject van Groen bekijkt, en iedereen hier zou dat ook wel beseffen, en kan het zelfs gaan reconstrueren, is dat wij altijd hebben gezegd, en dat is een onderdeel van de groene ideologie van in het begin, dat wij verkeersstromen beter willen reguleren, dat wij die liefgezoektunnel tolvrij willen, dat wij meer groen willen in de stad. Hoeveel consequenter kunt je zijn? U hebt daar misschien een probleem mee, omdat het niet in uw populistische kraam past, maar dat is al sinds het begin van het ontstaan van Agalef, hè? Onze visie op verkeer en op ruimtelijke ordening en op groen. U
okay,
kan u veel proberen, maar u kan echt de basis van onze ideologie toch niet beginnen ontkennen. Dat
Dank
is echt wel waanzinnig.
We gaan het even hebben. Het woord is al een aantal keren gevallen in het debat, de overkapping van de ring. Maar hoe concreet kunnen we dat maken? Wat is de fasering? Hoe groot zien we die? Want niemand is bij mijn weten tegen de overkapping van de ring. Ik hoor CD&V bijvoorbeeld zeggen van ja, we kunnen kleine stukjes van de ring overbruggen en daar dan bedrijven bijvoorbeeld in onderbrengen. Gaande tot de partijen helemaal links die de indruk wekken van oké, gooi gewoon een dak over die hele ring. Om aan de Europese normen te voldoen zal je dan alle op- en afritten zo ongeveer moeten afschaffen. Dat klinkt dan wel weer heel erg groot. Kunnen we eens aftasten, mevrouw Turtelbe-Annemie, ik begin bij jou, van hoe concreet is voor Open VLD dat plan voor de overkapping en tegen wanneer willen we wat organiseren?
Dat is natuurlijk de ganse discussie. Hè. Als ik daar straks bij mijn eerste tussenkomst zoveel aandacht geschonken heb aan die prioriteiten stellen, dan is het net omdat je eigenlijk je ring moet kunnen downgraden, wat lager maken in de Europese klassificatie. Want anders krijg je die niet overkapt. Dus een discussie voeren over de overkapping van de ring, zonder dat je een oplossing hebt buiten de ring, is eigenlijk praat voor de vaak en is eigenlijk elkaar iets wijsmaken.
Okay, ben ik het mee eens?
Nee.
Ben ik het mee eens? Maar als je dan...
Ja, maar ik vind dat wel, ik vind dat superbelangrijk. Want wat men vaak doet, is dat er partijen zijn die spreken over de overkapping van de ring, om ondertussen andere problemen waarin ze compleet muurvast zitten, waarvan dat ze weten dat ze voor 2025 geen stap vooruit gaan zetten, dan maar gaan spreken over de overkapping van de ring, om eigenlijk al een nieuw probleem te creëren, vooraleer dat het eerste probleem is opgelost. En daarom dat je moet eerst beginnen waar dat je moet beginnen.
Maar als je die ring overkapt en je moet om aan de Europese normen te voldoen, de Europese normen zeggen van je mag dan niet te veel weefbewegingen hebben, dat betekent dat je dus een groot aantal op- en afritten moet afschaffen, dan is dat die ondertunnelde ring is alleen maar geschikt, zegt mijn logica, voor doorgaand verkeer. Maar wat ga je dan doen? Waar ga je al dat andere verkeer dat in en rond de stad moet zijn, dan naartoe leiden?
Ja, maar als je de cijfers bekijkt, hè, als je de cijfers bekijkt, dan zie je dat op je ring je meeste verkeer vandaag eigenlijk doorgaand verkeer is. Mm-hmm. Als je dat verkeer zoveel kilometer verder kan leggen, buiten uw stad, verder van uw stad weg. Dat is uiteindelijk het allerbeste als je bekijkt vanuit geluidsnormen, vanuit fijnstofnormen. Zal dat eigenlijk op korte termijn meer effect geven voor iedereen die rond die ring woont en die in de stad woont, dan wanneer dat je bij wijze van spreken nu over de overkapping spreekt. Want het ene kan je op veel kortere termijn realiseren dan het andere. En als je dan nu overkapping hebt, dan kan je zien, dan kan je daar een combinatie maken van groen. Je kan daar kantoren maken. Je kan ook perfect in het zuiden van de stad ook zeggen, we maken daar een nieuwe landmark. Je kan daar eigenlijk ontzettend veel mogelijkheden in doen. Maar nogmaals, ja, maar het is van cruciaal belang, omdat we eigenlijk, je kan die overkappingen, kan ze maar realiseren, Als je eigenlijk eerst zorgt dat je daar buiten een oplossing hebt. Anders krijg je je ring niet op een lager niveau. Anders krijg je problemen van je op- en afritten niet opgelost. En dan, je moet eerst fundamenteel die andere bestemming geven.
Dus u bent het eens met de analyse ook van de actiegroepen die na een rapport over die overkapping dat onlangs is uitgekomen, ook besteld door de stad, die zeiden van, die overkapping is inderdaad enkel mogelijk als we het doorgaand verkeer verder buiten de stad houden en vooral ook als we de Oosterweelverbinding schrappen. Hè, want dat is...
Ja, en als je vooral...
Je kan maar kappen als je kan schrappen.
En als je vooral, wat ik daar straks zei, als je eerst je twee bretellen doet, waardoor al 60% oplost van je verkeer, dan kan je eigenlijk al beginnen denken om bepaalde stukken van de ring te overkappen. Maar nogmaals, mijn partij zal niet meestappen, want ik hoor heel veel bij de collega's hier, heel veel mooie, fantastische verhalen, maar we hebben eigenlijk al zeer veel mooie, fantastische verhalen ook de voorbije jaren gehad, hè. En als we vandaag constateren, dan zijn we geen stap vooruit. En daar is waar dan mijn partij wil op inzetten, zorgen dat je over 6 jaar wel grote stappen vooruit hebt gezet, dat je dan kunt beginnen plannen voor die overkapping, maar dan moet je eerst die 60% ander verkeer oplossen. En dat is haalbaar en dat is betaalbaar. Dat is ook de reden waarom wij zeggen dat we de Liefkezoektunnel niet tolvrij maken, want op die manier kan je de middelen die je nu, die je daardoor hebt, kan je de rest financieren zonder dat je eigenlijk die bretellen kan realiseren zonder dat je 1 euro de belastingen moet verhogen.
Oh, ik zie daar minstens 2 panelleden die willen reageren. Meijer was eerst.
Ja, dus de vraag is, hoe betaalbaar is die overkapping? Nu, ik stel vandaag vast dat die partijen die vasthouden aan van smakelijk tracé, dat 3, en zoveel miljard kost, vonden ze de laatste ramingen van het rekenhof, maar waarvan ondertussen Bart Wever heeft gezegd, ik weet eigenlijk niet of we dat kunnen realiseren, want het kostenplaatje, puntje. Die zeggen allemaal ineens, CD&V, SPA, bovenop wat dat ze dus van plan zijn met een tracé dat geen oplossing biedt, we gaan beginnen overkappen, ja, we gaan dat doen. Dus zij geven uit voor een tracé dat geen oplossing biedt voor de problemen, alleen maar meer verkeer naar de stad zal trekken. En daarnaast zeggen ze, en we gaan overkappen. Dat is twee keer waanzinnig. 1 keer waanzinnig, omdat dat een extra uitgave is, bovenop een andere uitgave die veel groter is, dan mocht je de 6 kilometer van de ring overkappen. Want de ring volledig overkappen kost 960 miljoen euro. Het hele BAM-tracé kost hoeveel? Meer dan 3 miljard euro. We zullen wel zien waar we eindigen. Maar kijk al eens naar de verhouding. Dat is 1. 2. Daarbovenop komt, heel simpel, het terugverdieneffect van die overkapping. En het terugverdieneffect van die overkapping gaat over effectief niet alleen de gezondheidswinsten, maar ook over de ontginning van wat daarbovenop komt. Want wij willen daar veel groen op, maar je gaat ook plaats moeten maken voor scholen, voor woningen enzovoort. En kijk dan, als de vraag is, is dit realistisch? Want ik hoor het vaak zeggen in debatten, want het is een fantastisch verhaal, maar het is niet realistisch. De Kraaibekstunnel, binnenkort wordt erop gepiknikt. 1, 2, Madrid, overkapping van de snelweg, is er al. 3, Hamburg, daar begint men, om groene realisatie, begint men met de overkapping van de A7. En daar heeft men gezegd, tegen Berlijn, mannetjes, het probleem van fijnstof is een probleem van jullie. Dit is een ring, een weg van nationaal belang. Jullie betalen dat mee. Vandaag krijgen wij voor een gedrocht van een tracé dat de Antwerpen alleen maar met nadelen opzadelt, moeten wij 353 miljoen euro betalen met deze stad.
Ja, dus wie dat zegt,
dat een idee is dat onhaalbaar is, die dwaalt. En dan, zowel de kostprijs als het terugwineffecten zijn overduidelijk.
Maar ik hoor jou heel veel, ook bij je eerdere tussenkomsten, ook al een beetje afgeven op CD&V, N-VA en vooral ook op SPA. Maar
ik heb geen namen genoemd.
Ja, nee. Toch wel.
Nee. Coalitie.
Maar ik stel dan vast dat Groen wel in een heel aantal districten een coalitie heeft met de SPA. En dat daarin ook een aantal zaken vermeld staan over overkapping, waarvan je nu eigenlijk zegt van ja, partijen als SPA, die vertellen daar allemaal dingen over die eigenlijk niet realiseerbaar zijn.
U moet natuurlijk uw rol spelen als moderator, maar ik heb geen enkele partij genoemd, denk ik. Ik heb het altijd over de drie. Laat mij uitspreken. Het gaat er uiteraard om die Vlaamse coalitie. En die is hier ook vertegenwoordigd op het Schoon Verdiep. Dat zijn de feiten. En het is die Vlaamse regering die iets heeft beslist op kap van de Antwerpenaren. Je hebt dat nu maar eenmaal vast te stellen. Dus ofwel zegt dat Schoon Verdiep, we wegen in Vlaanderen en we staan dus mee achter die beslissing, ofwel is de conclusie, we wegen niet. En dat is de verantwoordelijkheid van die partijen. Daar kan ik niet in hun plaats die redenering meegeven. Ik wil dat zelfs niet doen. Ik stel wel vast dat inderdaad in die districten waar wij in kartel zijn gegaan, de lokale groepen en de lokale mensen allemaal zeggen, ja, we willen die overkapping ook. En we willen ook weg van dat tracé. En dat staat in onze kartelprogramma's. In Borgerhout, in Deurne. Allee, dus het is overduidelijk dat de lokale mensen van een aantal van die partijen anders denken dan de beslissing die hun top heeft genomen. En dat is niet alleen in dit thema zo. Dus op federaal niveau hebben we dat bijvoorbeeld ook gezien met heel de discussie rond de bankencrisis. Ik stel alleen maar vast dat bij de achterban in de politiek in Antwerpen het draagvlak hiervoor heel breed is bij de verschillende politieke partijen.
Oké, okay, Peter.
Ja, ik heb daar over de laatste toch nog een vraagje, Mirjam, ook over op gebied lokaal, want ik vond de vraag van Dave wel niet onterecht. Ik was echt bijzonder verwonderd toen we dan op districtsniveau, waar jij het over had, in Deurne, een motie hadden voorgelegd om de paperclip weg te stemmen. Dat is gebeurd, Mirjam. Groen heeft toen die motie niet mee gesteund, uit loyaliteit voor de samenwerking met een SPA ter plaatse. En als jullie nu zeggen, oké, dat was een vergissing en wij beloven voor de komende 6 jaar dat dat niet meer gebeurt, dan is dat een heel ander verhaal dan wanneer jullie nu zouden zeggen van, wij weten het inderdaad nog niet. Dus die vraag blijft bij mij ook, want dat is voor zeven. Ten tweede, over de kost. Ja, je mag zeker straks antwoorden, denk ik. Maar over de kost van de ring. Ik vind het heel belangrijk dat de mensen die naar hun werk gaan met de auto en die op dit moment in veel gevallen naar de haven toe nog geen alternatief hebben voor het openbaar vervoer, dat die niet gepest worden met extra taksen. Dat is een heel belangrijk principe. Dat is misschien niet populair bij iedereen, maar ik vind dat wel belangrijk. En dus die Liefkeshoek-tunnel tolvrij maken is essentieel. Want zolang dat je dat niet tolvrij maakt, dan krijg je daar geen kat in, hoor Annemie. Dan krijg je daar geen kat in. Tenzij dat je men iedereen gaat dwingen om in die Liefkeshoek-tunnel te gaan. Dus men moet die tolvrij maken. Dat is een belangrijk punt voor de mobiliteit. In 2004, 2005, weten wij allemaal, toen dat er op de ring in Antwerpen, op de Singel beter gezegd, de werken waren, toen was de Liefkeshoek-tunnel tolvrij en tot grote verwondering van iedereen waren er nooit zo weinig files op de Antwerpse ring. En dan 3, over de kostprijs ook nog. Dus wij stellen voor dat er slim rekeningrijden wordt ingevoerd voor vrachtverkeer, zeker voor internationaal doorgaand vrachtverkeer, dat hier niet moet zijn. In Duitsland bestaat zo'n systeem, het MAU-systeem. Het brengt volgens de Leuvense transporteconomen €500.000 per jaar op. En die zou je kunnen investeren hierin. Dat is wettelijk ook mogelijk. Dus op 2 jaar kun je de overkapping van het ring terugbetalen. En dat is nodig, daarmee sluit ik af. Het Sint-Anna-bos, ik wil daar nog iets over zeggen. Het Sint-Anna-bos is een groene long voor Antwerpen. De dampen van de chemie, de petrochemie, die worden daar bij wijze van spreken gezuiverd voor heel Antwerpen. Dus het is een groene buffer voor heel Antwerpen. Anders zagen die kaarten er nog veel erger uit, zonder het Sint-Anna-bos. En dus de overkapping van de ring, dat betekent eigenlijk niet anders dan op verschillende plaatsen zo'n bijkomende buffer aanleggen. Want anders dient het tot niets. Het dient tot niets als je het vol kantoorgebouwen gaat zetten. Het dient tot niets als je er opnieuw een parking gaat van maken, zoals een NVA voorstelt. Dan heb je juist niks opgelost. Dus als je de ring overkapt, hou hem dan alsjeblieft ook groen. Hè?
Ja. Ik heb daar straks een vraag gesteld die nog niet is beantwoord en ik wil daar toch graag een antwoord op. Ik ga ze stellen aan jou, Jan, als mobiliteitsdeskundige. Als we die ring overkappen en downgraden, dan moeten we dus, nogmaals, om aan de Europese normen te voldoen, een aantal op- en afritten afschaffen, waardoor enkel nog doorgaand verkeer geschikt is voor de ring. Wat gaan we doen met al dat plaatselijk verkeer dat nu ook over de ring rijdt? Gaan we dat allemaal overhevelen naar de Singel? Nog dichter bij de woonkernen?
Wacht, we gaan stap voor stap redeneren, want u draait nu een aantal dingen om. Eerst, wat is de bedoeling van heel ons alternatieve plan? Ik heb meneer Mertens daar net horen spreken. Ik dacht bijna dat hij lid zou worden van mijn partij.
Maar ik het toch. Nooit van dat
even. Alles wat hij zegt, heb ik 10 tot 15 jaar geleden al verkondigd. En ik verdenk hem niet van kopiëren. Bart de Wever zou ik er wel van verdenken. Maar meneer Mertens is, denk ik, tot inzicht gekomen. Met eigen intellect.
Is er een kartel in de maak?
Nee, zeker niet. Maar goed, als hij een zetel haalt, ik steek mijn hand uit naar iedereen. Zelfs naar meneer Mertens. Nu, ik heb hier ook misschien dat ik even afwijk van uw vraag, maar ik heb hier toch een paar dingen gehoord. Het bedrag 3,2 miljard is gevallen. Dat is voorbijgestreefd, hè, dames en heren. Ik wil u dat toch even meegeven. Het gaat over veel meer dan 3,2 miljard, heel het project. Er bestaat in het Vlaams parlement een parlementaire commissie die om het half jaar, om de 6 maanden, een opvolging doet van de werkzaamheden om en rond Antwerpen. En ik heb het genoegen om daar al van in het begin verslaggever mee te mogen zijn. Wel, het Rekenhof heeft ons al laten verstaan dat de 3,2 miljard niet meer zullen volstaan om uit te voeren wat op papier staat. Dus we zijn heel virtueel aan het denken. Ik heb in diezelfde commissie, dat is een soort onderzoekscommissie, ook de vraag gesteld aan meneer Polen, die heel dat project moet begeleiden, is een overkapping van de ring technisch mogelijk? Ja, zegt meneer Polen, dat is technisch mogelijk, maar... En dan begint het natuurlijk, hè. Hoe breed of hoe smal gaat die overkapping moeten zijn? Wat is de toekomst die je met uw ring, en dan kom ik wel tot uw vraag, nog verder wil hebben? Technisch is alles mogelijk, maar niet alles is financierbaar. En meneer Polen heeft heel duidelijk laten verstaan, als je die ring een soort doorgangswegstatuut wil geven, dan gaat je er wel voor moeten zorgen dat je uw grote tangenten gerealiseerd krijgt. En dan ben ik, als Antwerpenaar, als merkseminar in het bijzonder, zeer bekommerd over de geluidsoverlast en de lawaaioverlast en de milieuoverlast die dat mogelijk met zich mee zal kunnen brengen. En dan zeg ik, als er een A102 als noordelijke tangent getrokken moet worden, dan stel ik voor dat dat een geboorde A102 is, die de merkseminar, de Schotenaar en de mensen van Ekeren niet te veel milieulast bijkomend berokkent. Maar ook daar hangt een prijskaartje aan vast. En dan moeten we zeggen, zijn we bereid om ook dat te betalen? En dan zeg ik, ja, maar dat in de eerste plaats. En daarna kunnen we denken aan een overkapping over onze ring.
Ik ga... We gaan dit deeltje afsluten. Dus ik heb nog altijd geen antwoord gekregen op mijn vraag, ook niet van Jan Penneris. Dus ik ga gewoon de vraag even stellen aan de specialist. Wat gaan we doen met het overtollige verkeer? Gaan we dat massaal overhevelen naar de Singel? En dan een tweede vraag, na dit eerste deel, van wat hebben we nu geleerd?
Ja, het is precies alsof je bij ATV zit. In die zin dat die laatste vraag nog altijd komt, dan mogen wij altijd op uitleggen wat een grote uitdaging is dikwijls. Om op je technische vraag te antwoorden, wij bepleiten zelf al jaren dat het doorgangsverkeer rond Antwerpen gevoerd wordt, precies opdat je het probleem zoals je het stelt niet meer hebt, ja. En dan zeker niet op het centrale deel Berghem, Borgerwald, Keurne, Merksem. Als je het doorgangsverkeer op de tangenten krijgt, dan wordt die zogezegde grotere ring rond Antwerpen, wordt dan deel van het, wat we noemen het Trans-European Network. En daar moet je beantwoorden aan Europese regelgeving op het vlak van tunnelen. Maar dan kan je dat belangrijke centrale deel van de ring gaan downgraden en daar komt wat ons betreft alleen nog bestemmingsverkeer op. Dus het verkeer van en naar Antwerpen. Want de huidige ring door Antwerpen, die loopt ook letterlijk door Antwerpen. En als je het bestemmingsverkeer op de ring krijgt, dan hoef je helemaal de huidige Singel niet meer extra te gaan voeden. Dus het is een soort drietrapsraket, ja. Waarbij, en dan komen we bij het tweede deel van het
verkeer. Maar dat stedelijk verkeer heeft dan toch geen afritten meer? Of kan het dan wel weer wel?
Ja, inderdaad. Ja. Dus daar staat op dit moment de slide geprojecteerd van de overkapping in Madrid. Die overkapping daar, die is, als je die allemaal samentelt, dat is bijna 15 kilometer. Er zijn stukken waar je 6 kilometer los in tunnels rijdt, met zoals je daar ziet ook 5 rijvakken. En dat is allemaal Madrileens verkeer. Dat zijn mensen die van en naar Madrid rijden. Dat is ook autoverkeer daar. Waarom? Omdat het doorgaand vrachtverkeer zit rond Madrid te rijden. Dit is ook een autostrade door Madrid. Je ziet het daar links en rechts. Dat is in het centrum, in het hart van de stad. En in Antwerpen moeten we een beetje naar dezelfde situatie. Dus, en dan om het tweede deel, dus wat hebben we vandaag geleerd? Wat ik vooral vandaag heb geleerd, ik kan nog eens een andere slide tonen die we ook hadden voorbereid. We hebben vlak voor de zomer vanuit de Antwerpse actiegroepen in de website-actie van de VRT, de Vragende Partij, hebben wij een vraag naar voren geschoven. Die klinkt als volgt. Ik stel voor dat het doorgaande snelwegverkeer rond de stad wordt geleid, zodat de ontlaste ring eindelijk kan worden overkapt. Want dat laatste kan niet zonder het eerste. En wat ik hier vanavond heb geleerd, dat is dat alle partijen in meer of mindere mate elkaar mee eens zijn. Er is een grote eenvormigheid rond tangenten prioritair. En wat ik vanavond ook leer van de Open VLD, is bij mijn weten voor het eerst, we hebben dan een kant links of rechts gelezen, maar voor het eerst dat het zo duidelijk gesteld wordt, ik ben daar verheugd op dat die tangenten naar voren moeten geschoven worden in de tijd, haalbaarder, betaalbaarder en ook noodzakelijker. Daaraan gekoppeld bij de meeste partijen dat bandtracé ofwel niet meer nodig is, ofwel in vraag moet gesteld worden, laat het voorzichtig uitdrukken. En dat de combinatie van die beide tangenten en geen bandtracé, dat die dan de voorwaarden creëren voor wat sommigen een maximale overkapping noemen, waar wij ook voor gaan, en wat anderen dan misschien iets genuanceerder noemen, ja, voorwaarden creëren voor een positieve ontwikkeling van de ringzone, wat eigenlijk op hetzelfde neerkomt. Dus dat heb ik alvast geleerd, ik vind dat verheugend. Dit is een tekening, ik heb die speciaal voorbij eigenlijk, omdat hij zo mooi aantoont dat de stad Antwerpen dat zelf ook beseft. Dit is een tekening, ontwerpend onderzoek van de stad Antwerpen, is al 3 jaar oud die tekening. Die is gemaakt in het kader van wat toen het Arab Sun tracé nog was, heel die studie, Staat-Generaal tracé. En de opdracht was, hoe zou de zone rond het Loopbroekdok eruit zien als het bandtracé geschrapt is? Wel, dit is het resultaat. Dus daar hebben we het eigenlijk over, die ingetunnelde ring, die loopt daar wel degelijk. 2 keer 3 rijstroken lopen daar, met op- en afrit aan het Sportpaleis. Maar die ring is er niet meer, zoals in Madrid. Dus dit is eigenlijk wat wij nastreven. En dan zal om af te ronden, Dirk Avens is hier vanavond, die ging in principe naast mij zitten om ook rond gezondheidsaspecten commentaar over publiek te geven. Maar ik zal van de gelegenheid gebruik maken om zijn spreektijd ook op te peuzelen.
Ik denk dat dat al grotendeels gebeurd is.
Ja. Dit is wat ik nu ga doen, is toch tamelijk belangrijk, omdat uit het overkappingsonderzoek dat in juli is bekendgemaakt, daar is een soort nieuwe discussie uit ontstaan, namelijk als je die lange tunnels aanlegt, ja, is er dan niet een gigantische uitstoot van vuile lucht aan de tunnelmond? En wat in de tunnel zelf? Veel mensen zitten ook met die vraag uiteraard. Wel, in Madrid hebben ze het als volgt aangepakt. Ze hebben een aantal filtersystemen geïnstalleerd, dus een soort dubbele elektrostatische filtering. Het is allemaal heel technisch, maar het komt erop neer dat de uitstoot geïoniseerd wordt en zo vastgepakt in 2 filters en dat er uiteindelijk zuivere lucht uit die filters komt die opnieuw de tunnels ingejaagd worden. En om het punt helemaal te maken, dit is het laatste wat ik zal zeggen, dit is een slide uit een Oostenrijkse studie van de Universiteit van Graz van december 2010. De universiteit heeft gemeten wat dat soort technieken doet in een 10 kilometer lange internationale autostrade rond de Oostenrijkse stad Graz. En die techniek slaagt erin om 90% van de uitstoot te capteren. Dus daarmee is eigenlijk ook dat debat gesloten. Dat is...
Oké. Bedankt, Manu. Ter afsluiting van dit eerste deel over de grote mobiliteit zou ik toch ook even het woord willen geven aan het talrijk opgekomen publiek. U hebt de mogelijkheid om een vraag te stellen. Let wel, een vraag is niet hetzelfde als een betoog. Want uit ervaring weet ik dat die twee op debatten als deze nogal eens door elkaar worden gehaald. Een betoog, daarin legt u helemaal uit wat uw visie is op alle mogelijke dingen die u gehoord hebt. Dat kan u straks doen aan de toog. Een vraag daarentegen, dat is wat we vragen, dat die is per definitie kort. Die is ook gericht aan één van de sprekers en die is in vragende vorm gesteld. Wie wil er een vraag stellen?
Het is streng, hè?
Meneer? Dat moet in onze rollen. Ja, de meneer op de tweede rij was de eerste die ik de vinger op zag steken. Dus,
Eerst wil ik toch een statement geven.
Nee, dat was echt niet de bedoeling.
Meneer Penners zal het willen bevestigen. In de voorgangscommissie sprak men reeds van 7,2 miljard voor onze master.
Totaal. Klopt. Goed, dus dat is dan bij deze rechtgezet. Ja,
nee. Nee, dat is het master.
Mijn vraag nu, het is zo dat het plan met op dit ogenblik verschillende fasen aan het doorlopen is en tot een trechter gedaan. Ze zijn vertrokken begin dit jaar van 30 voorstellen. Ze hebben die gereduceerd op 8. Uiteindelijk zijn ze op 5 uitgekomen. Bij die 5 zitten de 2 Nicanoos en het masterplan en onder andere het consensusmodel. Meneer Penderis, ik ben blij dat u zit te knikken. Het consensusmodel bestaat erin en ik leg dat even uit omdat het aansluit op wat mevrouw Turtelboom gezegd heeft. Omdat het iets verder gaat. Namelijk, je legt de tangent aan, de A102, om de liefdezoektunnel beter te kunnen gebruiken. Maar je legt ook in het westen een tangent aan tussen de liefdezoektunnel en de E17, zoals het in de jaren 80 gepland was. Wat betekent dat? Als u het vrachtverkeer en het doorgaand verkeer vanaf Haasdom via de liefdezoektunnel en de A12 en de A102... naar Wijnheim stuurt, dan hebt u een maximale bescherming van stad Antwerpen, omdat uw vrachtwagenverkeer en uw doorgaandverkeer zo maximaal mogelijk ver van stad blijft. Dat scoort zelfs beter dan de mechano's, want het is zo dat de mechano's 33% van het huidige liefbezoektunnelverkeer nog gaat wegnemen.
Goed, en uw vraag,
mijn vraag is de volgende aan alle mensen. Is u het consensusmodel bekend, hè? Want het zit in het trechtermodel, en wat is uw visie daarover, kan daar iets mee gebeuren?
Ik vrees wel dat we die vraag niet aan iedereen kunnen stellen, want dat gaat te lang duren. Maar is er iemand aan wie u ze specifiek zou willen stellen?
Ik zou dan vragen om mevrouw Turtelboom, omdat zij er een beetje bij zat, alleen moest de tunnel tussen de ringbezoekdelen en de
inzicht die niet. Ja. U mag trouwens aan de mie zeggen, hè?
Graag, hè. Dat we nog een beetje normaal blijven in het leven. Maar, nee, maar ik ben het ermee eens. In die zin is onze tangent ligt inderdaad nog op een andere plaats dan het Meccano-tracé. Ligt een stuk nog verder weg van de stad. Omdat ik eigenlijk vind, hoe verder dat je van de stad gaat, hoe beter. Wat ik daar straks nog ben vergeten te vernoemen, is dat we ook door signalisatie veel zouden kunnen doen vandaag. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Rijssel, dan moet je ontzettend veel moeite doen om bij wijze van spreken nog in Rijssel zelf te geraken. Als ik kijk in Antwerpen, dan zie je dat bij wijze van spreken alle bewegwijzing u naar de stad, bijna naar de grote markt zelf leidt en naar de stad zelf induwt. En ik denk, we hebben al een aantal mensen hier van vooraan panel hebben gezegd, als je kijkt naar de Vlaamse regering, waarbij dat inderdaad de polarisering van de verkiezingen hier in Antwerpen zal niet de vraag zijn, wordt het de ene of de andere, maar zal het dan op een bepaald moment zijn dat je ze allebei hebt. En dan zien we in het mobiliteitsdossier hoe ver dat je vooruit gaat, laat staan, compleet stilstaat. Hè. Als je kijkt naar alle uitspraken die er al gebeurd zijn door Vlaamse kopstukken en welke vertraging dat men nu al heeft met hun plan, ook al zouden ze het willen uitvoeren, en waarvan dat we hier aan tafel toch wel niet van overtuigd zijn dat het uitvoerbaar is. Maar dan denk ik dat je vooral ook, en dan pleit ik er in elk geval ook om die signalisatie ook mee te nemen, want daarmee kan je ook nog extra, maar je moet natuurlijk eerst je tangenten liggen hebben, je moet natuurlijk eerst je bretellen liggen hebben, om ze zo ver mogelijk uit de stad te doen. En in die zin leggen wij onze tangent ook nog een stuk verder van de stad dan bijvoorbeeld het Meccano-tracé zelf.
Jan, korte reactie?
Zeer kort. Ik denk dat we op de linkeroever alle alternatieven moeten openhouden. En mevrouw Turtelboom, ik wil u niet tegenspreken. U bent voogdijminister in zaken gevangeniswezen mee, had ik begrepen. Maar er is daar een klein probleem. Juist een van de alternatieve tracés die Meccano getrokken had, loopt door of onder of naast een gevangenis die u van plan bent om in te planten. Geen enkel probleem met het bijkomend inplanten van gevangenissen in Vlaanderen. Maar we moeten toch wel rekening houden met het feit dat er hier procedures zijn aan het lopen. En als uw gevangenis 48 meter naar links of naar rechts zou opgeschoven worden, zouden de Meccano-mensen zeer tevreden zijn. En helaas, mevrouw Turtelboom, is dat niet mogelijk.
Dat is
ik heb in het Vlaams parlement verwezen wat dat betreft, en dan sluit ik, naar het verhaal van de boer van Olen, die ooit de poging hebben gedaan om hun kerk te verplaatsen zonder bouwvergunning te krijgen. Of ze daarin gelukt zijn, dat weet ik niet, maar ze hebben het in alle geval ondernomen. En ik hoop dat u onze mensen in staat stelt om ook wat dat betreft soelaas te geven.
Een zeer kort reactie over uw gevangenis dan, maar heel kort.
Maar het klopt gewoon niet. Hè? Ik wil gerust de collega's altijd gelijk geven, maar het klopt niet. Het klopt gewoon niet. En waarom klopt het niet? Omdat ik zelf meermaals, en dat zal u wel weten, hè, Vlaanderen die altijd zegt, wat dat we zelf doen, dat doen we beter. Ik moet zeggen, ik merk het niet. Deze locatie is gekozen in samenspraak met de Vlaamse N-VA-minister die bevoegd is voor ruimtelijke ordeningen. Ik heb op een bepaald moment zelf als minister van Justitie gezegd, ik wil meer gevangeniscapaciteit, want we hebben die echt nodig. Maar die gevangenis die had echt wel perfect 50 of 60 of 70 of 80 meter op een andere plaats in, als er een goede wil was geweest vanuit de Vlaamse meerderheidspartijen. Hè.
Ik denk, Lex, dat we nog tijd hebben voor één vraag in dit deel.
Eén vraag.
Klopt. Ook dat is confederalisme. De bevoegdheden liggen waar dat ze liggen. Hè.
Okay, zullen we achteraan...
Misschien van achter in de zaal voor de verandering. Ja.
Ik heb nog een vraag.
Daar is iemand. Ja.
Ik heb nog een vraag. Ik hoor iedereen hier zeggen van het verkeer moet rond de stad. Maar Mortsel, Merksen, Wonnegem enzovoort zijn ondertussen toch ook wel stad. En dus mijn vraag aan alle partijen is... Zijn jullie nog altijd voor die tangenten als het blijkt dat om technische of financiële redenen die tunnels niet geboord kunnen worden, maar enkel via de zogenaamde cut and cover?
Oké, vind ik een hele goede vraag.
Aan iemand specifiek? Maar we zullen misschien beginnen met de mensen die nog niet echt veel aan bod geweest zijn bij de vorige vraag, dus beginnen met Mirjam.
Ja, ik denk dat het evident moet zijn dat je niet een probleem dat gecreëerd is door de Vlaamse overheid in Antwerpen, dan maar moet gaan verleggen naar de randgemeenten. En het is zo dat het technisch perfect mogelijk is om geboorde tunnels te maken. Dus we moeten daarvoor kiezen. Simpel, het is technisch perfect haalbaar. We zien dat in andere steden waar dezelfde problematiek heerst. En ik denk dat er gewoon nu moet gezegd worden, ja, die bretellen die nodig zijn, die komen er. De R11 bis, daar ben ik valikant tegen, laat dat duidelijk zijn. Daar ben ik valikant tegen. Die is technisch ook perfect op een andere manier oplosbaar. En een van de dingen die wij ook al heel lang zeggen is de drie noodoplossingen die je moet hebben naast het tolvrijmaken van de Liefkeshoektunnel en de snelheid aanpassen op de ring, is effectief een veel betere sturing van uw verkeer. Niet alleen door een slimme kilometerheffing, maar door telematica. En in Duitsland wordt dat met pilootprojecten gedaan. Wel, als je dat gaat toepassen op een aantal van die tracés rond de RL-Vis, dan zie je dat daar andere oplossingen mogelijk zijn zonder die randgemeenten te treffen.
Misschien even verduidelijken.
En voor de A102, daarvan zeggen wij, die moet er komen in een geboorde tunnel, maar voor ons is het ook wel essentieel, die mag er alleen maar komen als de bandtracé wordt verworpen. Want anders krijg je denk ik alleen nog maar een desastreuzere situatie. Dus het een en het ander hangt voor mij wel heel hard samen. Maar wij kiezen resoluut voor geboorde tunnels. Ook omdat de captatie van het uitstoot daar ook op punt staat op dit moment. En bij cut en cover is dat toch nog wel...
Misschien nog even verduidelijken. Als we het hebben over de ondertunneling van de 11 bis, dan gaat het over de weg die in de volksmond de krijgsbaan wordt genoemd.
Een militaire
baan. Dan weet iedereen waar we het over hebben.
Wil Ivo daar ook nog even op reageren?
Ja, ik constateer al heel de tijd dat er natuurlijk heel veel gediscussieerd wordt. En dan begrijp ik dat we al meer dan 5 jaar bezig zijn rond deze thematieken. De expertise van Straten-Generaal en Mick in Ademloos. Ik begrijp niet dat men daar eigenlijk niet sneller in is. Ik zie dat er heel veel fouten zijn gemaakt met de vergunning. Mag je de micro of is dat alleen direct extra aan mij hoort? Ik merk dat er heel veel fouten zijn gemaakt in de vergunningen. Hè. En ik denk dat we, als we nog langer bezig zijn, dat dan geen 10, maar 15 of 20 miljard gaat kosten. En laten we ons ook geen illusies maken wat betreft de Oosterweelverbinding. Ik denk dat iedereen toch wel, misschien weet het of misschien weet het niet, maar al die vergunningen die lopen wel af op 18 november 2012. Hè. Dus alle werven die zijn aangevraagd, die milieuvergunningen, die lopen wel af binnen 2 maanden. Hè. Zo ook voor de vergunning op Linkeroever, het Sint-Anna-Bos, die is nog altijd hangende. Dat wil eigenlijk zeggen dat die eigenlijk nietig is verklaard. Wat met andere woorden wil zeggen, wanneer dat opnieuw zou aangevraagd worden, helemaal dat dan opnieuw helemaal inderdaad de procedure helemaal opnieuw gaat beginnen. En de expertise die we ondertussen hebben, en ik spreek over wij, vooral de actiegroepen, zal absoluut ontoelaatbaar zijn dat daar nog één boom van het Sint-Anna-bos zal gekapt worden in het kader van het bandtracé. Hetzelfde voor de parking van het Sportpaleis.
Dankjewel.
Opnieuw liggen we met een wit blanco blad. En ik denk dat dan het meest verstandig is om nu eindelijk eens te beginnen met het Mecano-tracé en definitief een punt te trekken onder het andere.
Goed. We gaan beginnen aan het tweede deel.
We gaan nu toch overschakelen, want anders valt dat helemaal weg naar wat Dave in het begin van het debat de kleine mobiliteit heeft genoemd. Wat natuurlijk ook alle inwoners van de stad Antwerpen en de districten aanbelangt. Dat is van hoe gaan we om met het verkeer in de stad. Daar zijn belangrijke keuzes en er zijn ook belangrijke verschillen tussen een aantal partijen. Fundamentele keuze gaat over de rol van de auto. Willen we van Antwerpen, zoals veel andere West-Europese steden, toch een meer autoluwe stad maken? Met de voordelen die evident zijn. Een stad met minder auto's is een minder ongezonde stad, om er maar één te noemen. Dat betekent dat we, als we die keuze maken, dat we heel erg zullen moeten inzetten op openbaar vervoer. Dat is heel logisch. Of willen we een andere stelling innemen en willen we toch plaats blijven geven aan alle verkeersmodi in de stad? En als we tussen die twee stellingen een evenwicht zoeken, welk evenwicht moet dat dan zijn? Ik ga beginnen met, net als in de eerste ronde, met een vraag, met een verzoek om die zo kort mogelijk, zo kernachtig mogelijk te beantwoorden van wat moet nu de allereerste ingreep zijn op het gebied van de kleine mobiliteit. En ik stel voor dat we nu andersom beginnen bij Jan Penris.
Ja, dan zou ik zeggen, Lex, winkelen uitgaan moet je in de stad mogelijk blijven houden. Ik heb het heel gemakkelijk bij mij thuis, om praktische redenen. Mijn vrouw doet de commissies. Ik ben een fanatieke gebruiker van het openbaar vervoer, maar ik heb 5 kinderen. Met de pampers en de bakken water en de tonnen dash kan ik niet op de tram. Dus mijn vrouw die gaat met de wagen commissies doen naar de Deleuze of de Colruyt of weet ik wat. En ik reken er dan ook op dat in die binnenstad dat aanbod van winkels, van basiswinkels blijft. Ik zie ook, we hebben een omgekeerde beweging gehad. Vroeger was er op de Breda-baan en op de Turnhoutse baan een hele race aan grote meubelzaken bijvoorbeeld. Nu moet je om meubels te kopen de stad uit. Je wordt gedwongen om buiten Antwerpen je meubels te gaan kiezen en te gaan kopen. Je wordt gedwongen naar de IKEA's en weet ik wel, of Morris nog verder, om weg te gaan. Ik hoop dat de omgekeerde beweging gerealiseerd kan worden. En ik stel vast dat dat stilaan het geval is aan het worden. Een Nederlandse keten, niet toevallig een Nederlandse keten, zoals Albert Heijn, die gelooft in het perspectief van een binnenstad. Die begint in onze binnenstad terug filialen te openen. En ik hoop dat dat de tendens kan zijn die de mobiliteit in Antwerpen mee kan organiseren. Dus mijn pleidooi is, ik ben niet tegen de wagen, maar zorg ervoor dat de aankopen in de onmiddellijke omgeving van het wonen kunnen en blijven gebeuren.
Is dit nu hetzelfde standpunt als de N-VA?
Dat weet ik niet. De N-VA is hier niet.
Oké, goed. Peter.
Ja, eerst over mobiliteit. Ik denk dat er toch kleine, grote mobiliteit, ik bekijk het. Er zijn 3 niveaus van mobiliteit. Mensen die om beroepsredenen op hun werk moeten geraken. En daar zien we dat het openbaar vervoer niet volstaat. Dus 1/4 van de werkgevers zelf geeft aan dat mensen niet met het openbaar vervoer op het werk raken. Avondbussen of late bussen die worden afgeschaft. Dat is een probleem voor mensen die in shiften werken en zo verder. Dus wij willen natuurlijk, wij moeten voorzien dat de mensen op hun werk geraken. Dat is evident. 2, mobiliteit van de inwoners in de stad. En dan heb je het stopprincipe, daar komen we straks waarschijnlijk wel op terug. Ik wil daar vooral op openbaar vervoer, dat vind ik bijzonder belangrijk om dat te realiseren. En 3, en dat wil ik eerst ook nog zeggen, want dat sluit aan bij het vorige debat. Dat is al het verkeer dat niet in de stad moet zijn. Dus dat is de kwestie van het om te leiden rond Antwerpen. Maar er is één zaak daar straks niet gezegd. Ik wou dat in ene zin toch nog zeggen. Namelijk, er moeten op Europees vlak toch ook een aantal andere maatregelen genomen worden. Want wij zijn eigenlijk aan symptoombestrijding aan het doen. 27% van die 300.000 voertuigen op de ring moet niet in Antwerpen zijn, is doorgaand verkeer. En 82% daarvan, 4/5, zijn camions. Dus 4/5 van de camions die je ziet op de ring hebben niets met Antwerpen te maken, maar door het just-in-time systeem zijn dat eigenlijk rijdende magazijnen die door heel Europa kruisen. En ook op Europees niveau zullen er maatregelen moeten komen om dat bijvoorbeeld verplicht per water of per spoor te vervoeren. Dan kom ik op de kwestie van het belangrijkste, het openbaar vervoer. Daar wil ik in de eerste plaats over spreken. Ik denk dat er een aantal principes over zijn. Namelijk, de vertramming is goed als ze betekent dat ze van alle hoofdtassen de mogelijkheid hebben om in de stad te geraken. Dus ook vanuit Wielrijk. Twee, als het betekent dat er genoeg trams zijn. Want men spreekt over de vertramming. Weet je hoeveel trams dat Antwerpen dit jaar heeft bijgekregen om die verlengingen te kunnen uitvoeren? Exact 2 trams. Exact 2 trams, nee, dat is echt zo. En wat heeft men gedaan om te besparen? Weinig mensen hebben dat opgemerkt. De mensen die niet met openbaar vervoer gaan, hebben dat misschien niet opgemerkt. De mensen die openbaar vervoer nemen wel. Op het spitsuur rijden de trams 11 en 12 nu om de 12 minuten, om de 10 minuten en elders om, 10, om de 12
zijn er
minuten.
Er zijn er wel heel wat besteld, hè, Peter?
Er zijn er besteld, maar ik bedoel, als je een project hebt van vertramming en van ontbussing tegelijkertijd, want dat is het tweede punt, er zijn 1000 buslijnen verdwenen, dan moet je wel zorgen dat je op dit moment een alternatief hebt van de mensen van Wielrijk. Dat je voor de mensen op de luchtbouw, die in Jan Palfijn willen geraken, die geen auto hebben, die tot voor kort bus 123 konden nemen, en die nu ene keer moeten overstappen en een uur onderweg zijn. Dus we zijn voor een vertramming, 1. Voor een fijnmazig busnet op de tweede plaats, waar dat een tram niet kan geraken, zodat je dat in alle volkswijken trams hebt, zodat de mensen op hun ziekenhuis kunnen geraken. Dus die vertramming kan maar gerealiseerd worden als dat niet gaat ten koste van de ontbussing. Ja. Als dat niet, om kort te zijn, een besparingsmaatregel is zoals ze vandaag is. Hè. 60 miljoen besparen bij de lijn vandaag. Vorig jaar ook 52 miljoen besparen bij de lijn. Dus heel die bankencrisis wordt onder meer afgewendeld met besparingen op de lijn. En dan kan je moeilijk over een vertramming of een openbaar vervoernetwerk spreken. En juist in crisistijden is dat vitale. Want mensen die de benzine niet meer kunnen betalen, mensen die niet koopkrachtig zijn, die hebben dat openbaar vervoer nodig. En het is nog eens ecologisch ook.
Meneer, wat is de absolute topprioriteit van Groen?
Ik denk dat we moeten kijken naar wat de burger wil. En die heeft duidelijk gezegd, en dat valt toevallig samen met iets waar de Groenen al heel lang voor pleiten, in een bevraging in heel Vlaanderen, dat zij eigenlijk Freiburg het ideale model vinden. Freiburg, waar dat je parkeert aan de rand van je stad. Waar dat alles te voet, met de fiets, met openbaar vervoer schitterend bereikbaar is. En dus wat wil dat zeggen? Dat betekent voor een stad als Antwerpen dat we niet naar achter moeten gaan, want ook dat is de kracht van verandering volgens sommigen, stappen achteruit zetten. Maar dat we resoluut moeten kiezen voor het stopprincipe. De voorbije 6 jaar is het aantal verkeersslachtoffers in deze stad niet gedaald. We hebben nog altijd geen autoluwe binnenstad. We zien nog altijd het aantal mensen die met ongevallen, onlangs op de Turnhoutse baan, van weg gemaaid worden, is nog altijd torenhoog. Het is overduidelijk dat we nu resoluut moeten kunnen kiezen, durven kiezen, voor dat stopprincipe waarbij de fietser en de voetganger het uitgangspunt zijn en niet het aandachtspunt van het beleid. En dat is een fundamenteel verschil met de grijze zone die er nu bestaat en met waar onder andere de N-VA naartoe wil. Want het is perfect mogelijk, en dat zie je bijvoorbeeld bij onderzoeken in Nederland en Duitsland enzovoort, de horeca, floreert daar waar wijken verkeersvrij worden gemaakt. Dat zou voor de meer, de zone tussen het Centraal Station tot aan de Leien, een enorme opluchting betekenen. Je moet maar eens kijken elke dag Wat voor een opstopping dat er is met alle auto's die daar toertjes staan te draaien om de parking daar midden in de stad te kunnen bereiken. Mensen zouden aan de rand van de stad moeten kunnen parkeren, rustig tot in die stad moeten kunnen gaan, om dan te kunnen kuieren, van de horeca te genieten, van de cultuur in onze stad te genieten. Dat is voor de bewoners beter en dat is voor de bezoekers beter. En dan moet je resoluut die stap durven zetten. In plaats van achteruit te kijken en voor recepten van het verleden te kiezen. Maar dan moet je ook ondubbelzinnig die keuze maken.
Je verwijt fietsers... naar het stopprincipe, maar dat is toch effectief ook het principe waar de stad zich op beroept. Dat
nee,
is toch
nee.
Effectief het
ik, beleid ik kijk naar een aantal verkiezingsprogramma's vandaag, onder andere dat van de N-VA. En ik ben absoluut voorstander om prioriteit te geven aan bewonersverkeer. Mm-hmm. Laat dat duidelijk zijn. Als iemand thuis moet kunnen geraken, dan moet hij daar kunnen geraken. Hè. Maar je moet geen parkings in de stad beginnen bijbouwen, midden centraal in je stad, voor bezoekers. Dat is de verkeerde keuze. En toch zien we vandaag dat er een aantal van die projecten wel in de stijger staan. Ik denk dat dat vandaag de vraag is naar meer helderheid en het resoluut doortrekken van dat stopprincipe. Dat gebeurt in Freiburg, dat gebeurt in Kopenhagen, dat gebeurt in heel veel steden wereldwijd die op de kaart staan, onder andere als ecosteden. Ik wil dat dat met onze stad ook gebeurt, want het is de burger zelf die ernaar vraagt. Het is goed voor het welzijn en de horeca floreert erbij. Dus je hebt alleen maar een win-win-win situatie. Dus waar wachten we nog op? En ik denk dat voor de komende jaren het autoluw inrichten van de stad, zone 30 in woonwijken, dat we terug binnen die stad een aantal fietslanen ook veel meer prioriteit geven. Men heeft een aantal kansen gemist. De Fietsersbond heeft het ook gezegd in de omgeving van het Justitiepaleis, waar men echt een fietsstraat had kunnen inrichten. Dat heeft men niet gedaan. Ik denk dat we nu echt wel weg moeten gaan van af en toe iets te aarzelend dat principe toe te passen en veel resoluter daarmee moeten omgaan.
Oké. Ja. Ivo, stel dat jij onverhoopt op schoon verdiep belandt. Wat is dan het eerste wat je onderneemt?
Ik weet niet dat dat onverhoopt is natuurlijk. Van mij in ieder geval niet. Hè. Maar het klopt wat wordt gezegd. Hè. De voorbije jaren heeft men net de verkeerde beweging gemaakt. Men heeft inderdaad de auto gelokt met privéparking tot in het centrum, tot op de Roosevelplaats, hè, letterlijk. In plaats van de auto zoveel mogelijk, de mensen die de stad bezoeken om te werken of te wonen om plezier te maken, moeten aan de rand van de stad kunnen gebruik maken van het openbaar vervoer. Ik denk dat er zeker nood is aan 6 ernstige parken en rides. We hebben er 1 op Linkeroever waar je van kan zeggen van dat is ongeveer een beetje een park en ride. Merksem, dat is eigenlijk een uitbreiding van de parking van de Carrefour. Om 9 uur 's morgens zit die al bomvol. Op Luchtbal is het eigenlijk de parking van de Decathlon en van Metropolis. Dat is hetzelfde. En de andere streken van de stad, ik vind ze niet. En dan moet er natuurlijk een aansluiting zijn op het openbaar vervoer. En inderdaad, de beweging die is gemaakt nu, begin deze week, van de bussen eigenlijk te reduceren, omdat de bussen zich vastrijden in het autoverkeer. Wie kan deze logica volgen? Over vertramming wil ik toch wel even zeggen van het metronet in Antwerpen is er niet op gebouwd om extra veel trams door het net te steken. Hè. De Flessenhals is bij mij weten ongeveer ter hoogte van het station. Je kunt daar geen trams bumper aan bumper door dat net steken. Hey, daar zit ergens een beperking. Dus ofwel moet je heel dat metronet gaan uitbreiden, wat ook niet op 1, 2, 3 gedaan is, ofwel moet je ervoor zorgen dat bussen en trams bovengronds gemakkelijke doorgang hebben. Hey, met aparte bermen, met straten die autoluw zijn gemaakt, zoveel mogelijk. Ik pleit ook voor zoveel mogelijk woonwijken, waarbij eigenlijk auto's van mensen die daar wel wonen. Hè. Ik zeg niet dat mensen die in de stad wonen geen recht hebben op een auto. Iemand die in de stad woont en werkloos is en die wordt gedwongen om 50 kilometer ergens anders naartoe te rijden om te werken. Peter heeft het al gezegd, er is geen enkel openbaar vervoer naar de haven. Hè. Dat is de grootste tewerkstelling van Antwerpen. Maar ik weet dat het ook een vraag is van het patronaat, hè, van het havenbedrijf. Alsjeblieft, voorzie in een personeelsvervoer openbaar georganiseerd door de lijn en eventueel door de NMBS. Hè. Maar goed, mensen die in de stad wonen, hebben ook recht om een auto te kunnen hebben als ze moeten werken. Ik ben van dat principe, maar we moeten wel op een goede manier kunnen parkeren. Het is al te gek om 72.000 bewonerskaarten uit te delen, terwijl dat die plaatsen er niet zijn. Dat is echte mensen voor de gek houden. En er is heel veel reclamatie op in de Borgerhout, op Linkeroever, in heel veel plaatsen. Die mensen die zeggen van, ik heb een bewonerskaart, maar ik moet eigenlijk mijn auto ergens gaan plaatsen waar het niet mag. krijg dan nog eens de gasboete erbovenop natuurlijk, hè, want zo tolerant is...
Maar welke normen willen jullie dan invoeren voor de bewonerskaarten?
De stad heeft al een aantal pogingen gedaan door het inrichten van buurtparkings. Ik denk dat we daar toch wel moeten die lijn verder doortrekken. Mensen die in de stad wonen moeten hun auto op een kleine lokale buurtparking kunnen zetten, gratis, hè, liefst. Zodanig dat de auto's uit het beeld verdwijnen, de geparkeerde auto's. Dan krijg je straten die meer een sociale functie kunnen hebben. Waar fietsen kunnen, waar goed kan gefietst worden, waar openbaar meubilair kan komen, waar ook een beetje meer groen kan komen. Hè. Ik denk dat dat de toekomst is van de stad. Hè. Een uitbreiding van het Velo-project naar alle districten, ja, oké. Okay. Ik denk dat er vele mensen daar voorstander van zijn. Dat is een goed project. Ik denk dat op dezelfde manier zoals het Velo-project wordt gefinancierd. Hè. Mensen kopen een kaart en kunnen dan met die kaart gebruik maken van de fiets, gratis, hè, het eerste half uur. Ik denk dat net hetzelfde systeem kan geïntroduceerd worden op trams en bussen. Dat is in Nederland zo. Ik woon op een kilometer van Nederland. Hè. Dus daar gebruikt men dat systeem van kaarten, zodat men in de bus weet wie erop stapt en wie niet. Maar vooral waar men op stapt, hoe dat de bezittingen zijn. En dat is zeer transparant en gemakkelijk.
Okay.
Ik denk dat dit systemen ook moeten geïntroduceerd worden hier in onze stad.
Dankjewel. Annemie, op VLD heeft ons toch al een klein beetje verrast in de standpunten over de grote mobiliteit. Wat de kleine mobiliteit betreft is Open VLD altijd een partij geweest in Antwerpen die de auto heeft verdedigd. Is dat ook nu nog zo?
Dat is, laat ons zeggen, een eerder tendentieuze vraag. Hè?
Nee, het is altijd zo geweest.
Maar het absolute cliché is natuurlijk, je moet vervoer hebben op maat van iedereen. En wat ik denk dat je de komende jaren moet doen, dat is veel meer, en oh, het is een vreselijk woord, hè, maar dat is veel meer zo slimme technologie gebruiken. Het verbaast mij altijd dat je bijvoorbeeld gratis parkings buiten de stad, dat je geen goede dynamische bewegwijzering hebt, hoe dat je gratis dan via het openbaar vervoer in de stad kunt geraken, hoe dat je aansluiting kunt doen tussen die gratis parking buiten de stad, of iemand die dan toch per se echt midden in de stad wil parkeren, maar die dan een veel duurdere parking heeft midden in de stad. Waarom? Omdat je met die technologie eigenlijk veel kunt oplossen. Dan moet je het fetisj om te zeggen, moet een auto volledig uit de stad? Tuurlijk moet een stadauto luwer worden, zeker als je naar je historische kernen gaat. Tuurlijk, dat is een tendens die je bij alle internationale steden ziet. Maar je kunt dat ook doen vandaag met technologie, met dynamische bewegwijzering, met zelfs nummerplaatherkenning. Kunt je eigenlijk bewoners nog altijd perfect tot in hun straat laten komen, zonder dat je bij wijze van spreken dan moet zeggen, en de auto mag nergens meer komen. Je hebt met verdwijnpaaltjes, je hebt heel veel steden die eigenlijk met verdwijnpalen zorgen dat je kan zijn waar je moet zijn, voor wie het moet zijn, maar je moet er vooral voor zorgen dat je het veel meer eruit filtert. Op dit ogenblik is er te weinig, loopt alles te veel door elkaar. En als je gratis parking hebt buiten de stad, een goede bewegwijzering, weten wanneer dat je een tram hebt. Je hebt steden, je hebt perfecte voorbeelden van steden die bij wijze van spreken zeggen, ik kan me daar parkeren, voor mensen die komen winkelen, die naar musea komen, die toeristen die komen, en waarbij je exact weet, binnen de 2 minuten heb ik die tramlijn die mij brengt tot op die plaats, tot op die plaats, tot op een andere plaats, heel concreet. En ik denk dat je daar op de komende jaren dat je daar veel meer moet inzetten. En dan kom je echt tot een vervoer op maat van iedereen. Dan moet je ook niet knippen, dan moet je ook geen maatregelen nemen die je nu neemt om kunstmatig de auto uit de stad te houden. Maar dan zorg je ervoor wie dan met een auto ergens moet zijn en die daar echt moet zijn. Wel, die geraakt daar, hè. Bijvoorbeeld meneer Penris met zijn pampers. Ik zou zeggen, als vrouw, wij kunnen multitasken, dus wij kunnen zelfs mijn doos dash, kunnen wij zelfs op de tram geraken. En zelfs nog... Nog met een pak pampers erbij als het echt moet. Maar als je op die manier het doet, en ik ben het ook eens, uitbreiding van het Velo-systeem, is een heel duur systeem, maar is perfect betaalbaar als je reclame toelaat op je fietsen. Het gebeurt in heel veel andere steden. En ik begrijp niet dat je een project zoals een Velo-project zou blokkeren door bij wijze van spreken die reclame niet toe te laten. Je moet dat uitbreiden naar de districten en op die manier ook zorgen dat je vervoer op maat van iedereen hebt.
Oké, okay. Laat mij het misschien nog iets concreter maken, ook in situeren in een debat dat nu aan de gang is over dat fameuze stopprincipe dat de voorbije jaren door het stadsbestuur is gehanteerd en dat voorrang geeft aan stappers, trappers, openbaar vervoer. Daarvan is een partij die hier helaas niet vertegenwoordigd is, de N-VA, die zegt van eigenlijk moeten we daarvan afstappen, eigenlijk moeten we de auto toch terug meer ruimte geven, moeten we niet verder gaan met dat stopprincipe zoals het nu de voorbije jaren is begrepen in Antwerpen. Waar situeert u zich als VLD in dat debat? Stoppen met stop of doorgaan met stop?
Maar uw stopprincipe hangt er gewoon vanaf waar legt uw accent? Legt uw accent op een bepaald moment dat iedereen te voet alleen nog maar in de stad mag wandelen en dat je bij wijze van spreken geen enkele auto niet meer mag toelaten? En daar zeg ik nee op, omdat je perfect vandaag met die nieuwe technologieën, dat het perfect mogelijk is om je verkeer te sturen naar plaatsen waar dat je het kunt hebben en toch op die manier, je kunt bij wijze van spreken meer verkeer toelaten en toch een autoluwere stad hebben. Je hebt perfect vandaag de mogelijkheden technologisch om dat mogelijk te maken. Gaan om het even welke kleine Italiaanse stad waar men via die technologieën zelfs bij wijze van spreken zeggen alleen milieuvriendelijke auto's mogen nog in de stad en de anderen moeten veel meer betalen. Waarbij dat je zegt, je mag alleen op die bepaalde plaatsen komen als je daar echt woont. Je mag alleen op die bepaalde plaatsen komen als je dan bij wijze van spreken in die dure parking in het midden van de stad komt en anders zit je buiten de stad. Dat is perfect organiseerbaar. Dus hou je niet vast, ik hou mij niet vast aan een fetisj, want je kunt bij wijze van spreken door meer te sturen toch een autoluwere stad hebben en daarvoor engageren wij ons.
Okay, ik ga Mirjam daar zo meteen op laten reageren, maar ik heb nog één andere vraag ook over een concreet voorstel dat dit keer dan door de stadslijst, door SPA alleszins, wordt geformuleerd in het programma. Dat is uitbreiding van de zone 30 binnen heel de Singel. Voor of tegen?
Tegen.
Tegen. Oké, okay, dat is duidelijk. Wil je dat nog kort toelichten? Of?
Nee.
Nee, oké, okay, goed. Misschien voor ik Merim laat reageren.
Ik zou dat
misschien
dat even willen
weten.
Dus,
ik zou misschien eens willen weten, ook even kort als Annemie, voor of tegen zone 30? Ivo?
Ja, als het van mij ligt, zone 30. Een gewone drukke straat een bochtje plaatsen met zone 30, dat zal niet helpen. Hè. Dat heeft totaal geen zin. Hè. Dat heeft geen zin. We moeten straten
dus
aanpakken. Hè. Dus sommige zone 30 bochtjes bijplaatsen, nee, dat heeft geen zin.
Tegen. Oké, okay. Mirjam?
Ja, we zijn voorstander.
We hebben trouwens al borden genoeg. Hè.
Ja, juist.
Mirjam?
Ik wil dus praten over de wildgroei aan borden, maar ik denk als je zegt dat je de woonwijken overal zone 30 wil maken, dat je die borden niet nodig hebt, hoor. Ik denk dat dan de boodschap zeer, zeer duidelijk is. En dat is voor mensen met kleine kinderen die in bepaalde wijken wonen, bijvoorbeeld ook heel leuk dat hun kinderen, zoals vroeger, misschien buiten kunnen spelen en gezellig kunnen voetballen zonder overreden te worden door een of ander sluipje.
Dus voor. Ja. Peter?
Ja, ook voor zone 30 binnen de Singel en aanpak van de dubbelparkeerders en die in mijn inziens bijvoorbeeld op gebieden in Borgerhout veel meer problemen veroorzaken. Maar dat lost natuurlijk niet het probleem op voor gebieden als Borgerhout, waar dat er mensen die een auto hebben, die graag willen parkeren. Okay. Mijn persoonlijk record rond mijn huis rijden, als ik terugkom van een debat, staat op dit moment op 1 uur en 20 minuten hè, in Borgerhout. Dus er is wel degelijk ook voor mensen die,
dan zullen we het zeker niet te laat maken hier en dus verder gaan naar Jan.
Dat betekent vooral dat hij maar 20 kan rijden.
Ik vind het ook interessant,
dat we
een verschil hebben ontdekt tussen PvdA en Rood, wat dit betreft. Dus,
alle geluk, anders hadden ze geen bestaansreden natuurlijk. Hè.
Nee, maar misschien hebt u bestaansreden tegenover de PvdA, want u heeft al gezegd dat u ermee.
Dat zal de kiezer uitmaken, meneer Sinardé. U weet dat wij nog een aanhang hebben. U betreurt dat misschien, maar wij blijven onze aanhang houden.
Maar ik verwijs gewoon naar uw vorige verklaringen over de
voor of tegen zone 30. Wij vinden dat zone 30 moet op plaatsen waar het nodig is. In schoolomgevingen, in buurten van seniorenfaciliteiten, in buurten van ziekenhuizen, maar ook niet dag en nacht. Laat ons met dynamische verkeerssignalisatie werken. Maar ik zou even terugkomen als u me toestaat.
Maar het is contra, he, voor alle duidelijkheid.
Welk?
Contra,
voor een veralgemening ben ik tegen, maar ik wil wel inzetten
dus
op
het enkel Mirjam en Peter zijn daarvoor.
Ik wil wel inzetten, als u me toestaat, op het openbaar vervoer. Want ik ga straks met het openbaar vervoer terug naar huis. En ik denk dat veel mensen dat openbaar vervoer terug naar huis zouden willen nemen als ze een aantal zekerheden krijgen van, met betrekking tot dat openbaar vervoer. Dat openbaar vervoer, dat moet veilig zijn in de eerste plaats. En daar schort er veel aan, dames en heren. Dat openbaar vervoer moet betrouwbaar zijn. dat openbaar vervoer moet stipt zijn en dat openbaar vervoer moet zeer breedmazig worden. Dat mag niet alleen bepaalde gebiedsdelen dekken, dat moet de hele stad dekken. En daar zit hem het probleem. Er zijn hier mensen uit Merksem, heb ik gehoord, daar zijn twee belangrijke lijnen afgeschaft. De lijn 28 en de lijn 123. Daar heeft het openbaar vervoer problemen gecreëerd die er niet nodig waren.
Maar ja.
Ik wou nog even terug het woord geven aan Merem, die wou reageren op het stopprincipe en op wat Annemie daarover gezegd had.
Nee, ik denk als je naar Italië gaat, meer bepaald Firenze, dat sommige mensen hier achterover zouden vallen, want heel die stad, die binnenstad, is volledig autovrij. Heel de binnenstad Firenze is volledig autovrij. Historische stad, eigenlijk redelijk vergelijkbaar qua profiel met Antwerpen, qua inkomens, aantal enzovoort. Kijk naar wat er in Lyon is gebeurd, een stad groter als Antwerpen, met een veel grotere verkeerscongestie. Daar heeft men sensibilisering begonnen en samen met burgers in overleg gekeken hoe dat men de auto kon terugdringen. En men heeft daar tot spectaculaire resultaten gekomen, tot de vermindering van de verkeersdruk binnen in die stad. In die mate, dat onze Brusselse staatssecretaris Van Groen nu hetzelfde, dezelfde handschoen heeft opgenomen in Brussel. In heel Europa opnieuw zien wij de omgekeerde beweging van wat Vlaanderen en de Vlaamse regering hier nog altijd wil doen. Liever investeren in U-Place, wat ongelooflijke milieuschade heeft, en ondertussen knippen in het openbaar vervoer, onder andere in onze stad. Dat is echt het gebruik maken van recepten uit het verleden en dat treft onze stad. Dus ik ben voorstander. Ik ben voorstander van het zeggen, er moet een evenwicht zijn waar dat evenwicht begint, met het prioriteit stellen van de levenskwaliteit van de mensen die er wonen. En ik ben absoluut niet tegen de aanwezigheid van auto's in een stad voor bewoners die het nodig hebben, want elke keer wordt het debat zo voorgesteld. Maar het stopprincipe bestaat uit stappers, trappers, openbaar vervoer, personenwagen. En ze inzetten op die eerste drieën, dat haalt 2/3 van het verkeer in uw stad weg. Dat is al berekend. 2/3 van uw verkeersdruk kan door in te zetten op die eerste drie, maar voluit in te zetten, de druk verminderen. En dan inderdaad, voor wat er nog is aan Missing Linken, vind ik het absoluut normaal dat mensen een auto kunnen gebruiken. Absoluut. Dus dit is geen anti-auto verhaal, maar wel een toekomstgericht verhaal waar dat je je prioriteiten duidelijk stelt. Firenze doet het voor zijn hele binnenstad. Ja. En daar komen horden, maar ook horden, toeristen naartoe, inclusief wij, met kiekjes van een vakantie in Italië. Hetzelfde in Kopenhagen, hetzelfde in Lyon. Waarom kan dat niet bij ons? Waarom kunnen we op dat vlak iets niet ambitieus zijn? En moeten we elke keer knippen in ons openbaar vervoer om belachelijke prestigeprojecten te realiseren, ja, elders waar niemand iets aan heeft?
Oké, Peter, heel kort. Ja. Inderdaad, de stad heeft het stopprincipe. Als leidraad, wat mij vooral stoort, is dat dezelfde partijen op een ander niveau, namelijk op een hoger niveau, het stopprincipe ondergraven. Dat vind ik een probleem, want je kan in Antwerpen dan veel over stop praten, maar als je tegelijkertijd in de Vlaamse regering toelaat dat deze crisis en de besparingen worden afgewenteld op gezondheid, onderwijs, maar ook op de lijn, dan ondergraaf je natuurlijk heel uw stopprincipe. Want wat moet je dan tegen de mensen uit Wilrijk zeggen die hun buslijnen naar de stad niet meer geraken? Hoe moeten wij tegen onze patiënten in Hoboken zeggen die eens naar Antwerpen het centrum willen gaan, dat ze er moeten geraken? Hè? Er is hier wel een stopprincipe, maar jammer genoeg op niveau van de Vlaamse regering heeft men keuzes gemaakt. En een debat over mobiliteit en gezondheid, of de kleine mobiliteit, is dus een debat over Antwerpen. Maar verdorie, ook een debat over van diezelfde partijen in de Vlaamse regering. En die paraplu-politiek moet ook gedaan zijn. Hè? Dus we moeten hetzelfde zeggen hier in Antwerpen als in het Vlaams parlement wat betreft dat stopprincipe.
Ja. Dan hebben we het ook niet alleen over mobiliteit. Maar vinden jullie partijen dat de districtsbesturen in de volgende legislatuur meer invloed moeten hebben en bij gevolg ook meer middelen verdienen? Ik zal weer aan die kant beginnen deze keer, Annemie. Ja of nee? Meer middelen? Dat is heel moeilijk natuurlijk, ja of nee. Meer middelen of niet? En bevoegdheden.
Ik vind dat er meer bevoegdheden moeten zijn voor het stedelijk niveau, omdat je te vaak conflicten kunt hebben.
Voor het stedelijk niveau?
Voor het stedelijk niveau. Omdat je vaak conflicten kan hebben tussen districten, en waardoor dat je merkt dat je in de knoop zit. En ik denk als je een coherent beleid wil maken voor een ganse stad, dan moet je dat eerder de omgekeerde richting doen dus, dan okay, meer.
De districten... Dus terugdraaien van de centralisatie, van de decentralisatie. Voor een deel.
Die
de terugdraaien van de decentralisatie.
Oké, okay, dat is duidelijk.
Okay, dat is ook nieuws, denk ik, vanavond trouwens.
Ivo?
Ik ben naar hier gekomen om nieuws te maken.
Ja, hartelijk bedankt daarvoor.
Ja, ik ben het ook dus...
De anderen blijven thuis, hè.
Hola, Paula.
Ik ben het daar dus eigenlijk absoluut niet mee eens. Volgens mij is eigenlijk de beslissingen die genomen worden, moeten best genomen worden door de mensen die daar dagelijks het dichtst bij betrokken zijn. Het laagste niveau. Hè. Het laagste niveau is vandaag de dag misschien district. Hè. Ik denk dat er heel veel wijken zijn goed aangelegd door de betrokkenheid van alle inwoners. Dus ik pleit voor meer ondersteuning van alle woon- en wijkwerkingen om op die manier meer inspraak te krijgen in hoe een straat, hoe de mobiliteit in hun wijk er moet uitzien. Ik begrijp ook wel natuurlijk dat wanneer mensen van Hoboken vraag de partij zijn om een tram te laten rijden tot bij hen, dat de mensen van Kiel daar natuurlijk ook ergens in moeten betrokken worden. We kunnen natuurlijk niet... alles laten bepalen. We kunnen geen draden rond wijken zetten. Hè. Het zijn geen aparte entiteiten. Maar toch denk ik dat, mits goed bestuur, mits goed overleg, mits een goede begeleiding ook van kennisdragers, misschien duurt het iets langer, hè, maar ik denk dat heel de discussie over de ringen zo toch ook al niet echt een voorbeeld is van snelle besluitvorming.
Het antwoord is duidelijk. Dus meer bevoegdheden voor de districten.
Ik denk dat we inderdaad meer bevoegdheden moeten leggen op de districten, op de wijken, en meer bevoegdheden wil ook zeggen meer financiële middelen.
Mirjam, voor Groen is het antwoord ja, hè. Dat is een bekend standpunt.
Moet ik nog antwoorden?
Nee,
ik denk dat het, kijk, het district waar ik woon, hè, Annemie komt natuurlijk van ergens anders. Dat telt 70.000 inwoners. Dat is groter dan Mechelen. District Antwerpen kent 160.000 inwoners. Dat is groter dan Gent. Als je op dat niveau al niet mee kunt beslissen over verkeersstromen, op welk niveau dan wel? Allee, hoe, dit is al redelijk ver van de kiezer. En dus zeggen wij effectief, ja, wij willen een verdubbeling van de middelen van 2-4% voor districten. En wij willen dat zij effectief mee kunnen beslissen over hun wijkcirculatieplannen. En dat gaat om 20 miljoen euro extra. Hè. Ik bedoel, decentralisatie betekent politiek dichter bij uw kiezer. En dan gaat je inderdaad debatten hebben over een en ander. Maar mag het voor een stad van deze omgang dat je in uw districten met groottes, groter dan andere centrumsteden in Vlaanderen, dat je de mensen in die buurten misschien betrekt? Mag dat nog?
Peter?
Ja, er moeten absoluut meer bevoegdheden voor de districten komen. Maar rond in zaken mobiliteit is het evident dat het zowel in de districten als in de stad wordt besproken. Hè. Dus het voorbeeld van Borgerhout en Antwerpen is duidelijk. Het moet in Borgerhout besproken worden, het moet in Antwerpen besproken worden, maar dat moet natuurlijk ook op gemeentelijk niveau. Maar die vraag in het algemeen betekent natuurlijk wel meer bevoegdheden aan het district.
Ja,
maar
zo...
ik zal al zeer blij zijn, hè, als na 14 oktober de coalitie zal toelaten dat er vrije districtsmeerderheden in de districten komen. Want de vorige keer in 2006 hebben we dat ook gezien. Vanuit stadhuis werd toen rechtstreeks bepaald op één district na wie dat er in de meerderheid moest komen.
Mm-hmm.
En dus ik zal blij zijn dat het eerste essentiële bevoegdheid al wordt ingevuld, namelijk dat de kiezer in die districten zelf mag kiezen wie zijn meerderheid zal zijn.
Even uitleggen misschien, anders hadden jullie de kans gekregen om in Hoboken mee te besturen.
Wij waren klaar om in Hoboken een meerderheid te vormen samen met de andere partijen, met onze twee zetels. En zowel Patrick Janssens als Bart de Wever zijn toen persoonlijk tussengekomen om te zeggen de PvdA kan niet in de coalitie meestappen in Hoboken.
Okay.
Goed, maar de partij van meneer Mertens heeft gedoogsteun verleend de afgelopen 6 jaar aan de daar aanwezige coalitie. U vroeg naar duidelijkheid omtrent ons standpunt.
Jullie zijn daar wel toegereid, hè? Heb ik
absoluut.
Vernomen.
Wij zijn grote voorstander van het uitbreiden van de districtsbevoegdheden, maar er is een maar, en zeker in zaak mobiliteit. Het wordt stilaan tijd dat er dan afspraken worden gemaakt over wie voor wat en wanneer bevoegd is. In Merksem kan ik u 3 voorbeelden opnoemen, dat is mijn eigen district. De Vaartkaai, de Bredabaan, de IJzerlaan. Daar zijn minstens 5 instanties die daarover gaan. Het district, de stad, het Vlaams Gewest, de lijn, de NMBS, als het even kan. Het wordt een heel ingewikkeld verhaal. Wij willen dat de districten bevoegder worden, maar laat ons met de verschillende bestuursniveaus eindelijk concreet afspreken wie, wanneer, wat doet, zodanig dat de burger weet waar hij staat.
Ja, ik stel voor dat, net zoals bij de afsluiting van het eerste deel, nu terug Manu even kort het woord neemt om ons te vertellen wat hij geleerd heeft.
Ja, ik was voor eerst onder de indruk van de aandachtspannen in de zaal. Bijzonder een groot en attent publiek. Dat betekent wellicht dat wat hier vooraan gepresteerd werd, toch ook wel inhoudelijk een goede bijdrage had. Wat mij opvalt, dat is als we dit debat 10 jaar geleden hadden gevoerd, dan waren hier een hoop termen niet gevallen, die vanavond wel zijn gevallen. Ik noteerde slimme technologie, dus door verschillende sprekers aangebracht, aan meester mee begonnen, anderen waren ook klaar om te gebruiken. Dynamische signalisatie, heb ik ook gehoord. Vervoer op maat, het is dus geen eenheidsworst en dat beseffen we steeds meer en meer. Dat is ook de reden waarom dit thema denk ik zo complex is, zo gevoelig ligt, dus ook zo belangrijk is. Fietsers en voetgangers uitgangspunt heb ik ergens gehoord met de verwijzing naar Freiburg. Dat is inderdaad zo dat in die enquête in Vlaanderen, waar gepolst werd naar welke steden in het buitenland moet Vlaanderen navolgen, dat Freiburg daar heel hoog stond, Zwitserse steden ook. Ik heb daar een slide mee die eigenlijk een slide is van het Vlaams Verkeerscentrum. Werd gepresenteerd vorig jaar in april op een persconferentie met minister Hilde Kreviets, dus het was namens de Vlaamse regering. En ze hebben zelf ook al geconcludeerd dat het eigen masterplan moet nastreven dat er zogezegd een hogere modal split is. Dat wil zeggen minder auto's, minder camions en meer van alles van de rest. Dus meer boten, meer treinen, meer fiets, meer stappers. Maar hun eigen conclusie was, ook het masterplan en zelfs die modal split zal niet voldoende zijn, zoals de regering het heeft voorzien. Er zullen extra maatregelen nodig zijn. Werd hier ook aan de tafel aangeraakt, bijvoorbeeld een sterk parkeerbeleid. Sommigen hebben gezegd van, je moet dat in de stad kunnen rijden met signalisatie om te kunnen shoppen. Anderen hebben net het tegenovergestelde gezegd, dus dat, daar zaten toch wel wat spanningen op. Wat mij altijd voorstaat, dat is dat de voorbeelden in Zwitserland, dus Zurich en Basel, daar heeft men gekozen voor sterk parkeerbeleid, voor onder andere, en dat is nu de volgende, wat mij betreft ook de laatste slide. We hebben dus geprobeerd om vanuit Staten-Generaal een soort light train net voor Antwerpen uit te tekenen. Een light train, dat is een trein die op het spoor, het bestaande spoorweg rijdt, maar die functioneert als een metro. Het is eigenlijk een bovengrondse metro. Want dan stellen wij vast dat in veel steden die hier vermeld zijn, Scandinavische steden ook, Duitse steden, dat men daar dat soort net heeft. Dus een lijntrein, metro, tram, fietsen, zeer fijnmazig. Met als gevolg dat in bijvoorbeeld de steden Zurich en Basel het autobezit de helft is van in onze steden. En dat is natuurlijk niet omdat ze de auto per definitie wegjagen, het is omdat de alternatieven zo sterk zijn. Ik heb aanzetten gehoord in die richting toch, dus ik vond dat het een genuanceerd debat was. Het was misschien ook bij gebrek aan andere partijen niet echt een debat auto versus niet auto. Ik denk dat dat toch hoopgevend is als al deze mensen samen in coalitie zouden gaan bewijzen van spreken, maar dat afgaand op vanavond toch tamelijk slimmer gesofisticeerd vervoersbeleid.
Oké.
Je bent de coalitie al aan het samenstellen.
Ja, dames en heren, op de panelleden bedankt allemaal. Bedankt voor uw belangstelling. Wim had er in het begin van de avond al mee gedreigd dat hij aan het eind ook nog eens aan het woord zou komen. Dus daar zullen we nog even doorheen moeten. Maar bedankt allemaal.
Ja, bedankt.
Ik wou toch een paar dingen zeggen. U hebt allemaal een flyer gehad. De actiegroepen, dat staat nog op het septemberprogramma van de actiegroepen. De actiegroepen, dat zijn Manu en Staten-Generaal en Ademloos. We hebben dus een, wat wij noemen, verkiezingscampagne. Maar niet omdat we zelf opkomen, maar omdat we invloed willen uitoefenen op de kiesgedrag van de Antwerpse bevolking. Dit was de start daarvan. De tweede, dat is op 12 Dat is exact over een week. Dan houden wij een medisch congres in het in het provinciehuis, vergelijkbaar met het tunnelcongres van Straten-Generaal. We doen dat samen ook. En daarbij het eerste gedeelte, daar zullen wij voor de eerste keer sinds lang opnieuw vanuit Ademloos de totaliteit van de gezondheidsproblematiek naar voren brengen door 4 topwetenschappers uit de medische sfeer. Daar wordt de problematiek zeer punctueel en ernstig gesteld. In het tweede luik gaan we bovendien zeggen hoe de problemen opgelost kunnen worden. En ik nodig met name ook de mensen uit de rand uit om daar te komen, omdat we zullen niet alleen spreken over de mechanos en over kappen, maar we zullen daarnaast ook spreken over een oplossing voor de hele problematiek rond de R11, die eigenlijk ontstaan is omdat er een regeringsbesluit is genomen dat helemaal niet geprepareerd was. En de conclusie is dat het veel beter kan. Dus ik roep u allemaal op om op 12/9 zo mogelijk in het provinciehuis te komen. Het tweede is 22/9 doen wij een benefiet concert. En dat is georganiseerd door Stefke Milkaans. Stefke Milkaans is hier, het is hartstikke fijn. En dus we hebben daar een geweldige, goede affiche. En het is op 22/9 en u kunt hier vanavond bij uitgang kaarten daarvoor bestellen. Het zou zeer geapprecieerd worden als u die bestelt. Omdat ook actiegroepen hebben kosten. We hebben nog nooit aan niemand subsidie aangevraagd omdat wij onze vrijheid respecteren. Wij zullen dat ook nooit aanvragen, maar wij moeten van tijd tot tijd ook een beroep kunnen doen op uw goede medewerking. En daarvoor bieden we dan de gratis nadien. De artiesten komen gratis en de opbrengst is voor ons. Ik moet u aan om naar de kaart te komen. Het derde is, en daarvoor wees mij ernaar. De derde activiteit is op 30/9, gaan wij een picknick organiseren op de overkapte Kruijbeckstunnel. Die tunnel ligt er van 1981. Die tunnel is overkapt omdat Kruijbecks daarvoor de visie had om die tunnel te laten overkappen. En zijn de E19 mag in Antwerpen komen op voorwaarde het langste twee ziekenhuizen die hier staan, dat er een overkapping komt en anders blijft u met uw verkeer maar buiten. Toen hadden we een burgemeester die een bepaalde visie had op mobiliteit, die we helaas op dit moment niet hebben. Ik wil voor de rest niet te veel aan politiek doen. Maar in ieder geval, op 30/9 is het de overkapping. U kan dan komen picknick, u moet uw eigen eten wel meebrengen. Wij zouden een dolle vraag voor u doen, maar we kunnen dat niet betalen. Daarna kan u tango dansen als u dat wil. Kattendijk Tango komt daar, ook hartstikke leuk. En tenslotte, u kan ook lopen en fietsen samen met de gidsen van Antwerpen Avond. Ten slotte, wat u ook gekregen hebt juist, dat is een memorandum voor gezond bestuur. Wat wij willen promoten, dit is een memorandum dat wordt overhandigd, of er worden alle toekomstige politici van Antwerpen uitgenodigd om daarin partij te kiezen. En wij kiezen voor hun in de mate dat zij partij kiezen voor ons. Dat is het idee. Nou, dat is de ruil. Het eerste wat wij vragen is dat gezondheid en leefmilieu wordt opgenomen in het bestuursakkoord op een Antwerpen brede manier. Dus dat het hele beleid getoetst wordt op de effecten op het leefmilieu en de effecten op gezondheid. Wij vinden dat primair. De stad heeft een geweldig probleem, dingen zijn weer begonnen. En wij willen dat de huidige coalitie heeft gezegd, wij willen van Antwerpen op 6 jaar een interessante stad maken. Ik laat het aan u over hoe interessant dat u het vindt, maar in ieder geval een gezonde stad vinden wij voor de komende 6 jaar belangrijker dan een interessante stad. Het tweede wat wij vragen is dat er bij voorrang en dat er onmiddellijk gestart wordt met de sanering van de ring. Er zijn allerlei dingen mogelijk, waaronder de technologie gebruiken om het verkeer op een andere manier te doen functioneren en zo. Er zijn dus allerlei dingen mogelijk die eigenlijk niks kosten, die geen infrastructuur nodig hebben en die morgen kunnen gebeuren. Wij eisen in uitvoering van punt 1, namelijk een gezonde stad, dat punt 2 wordt, dat er onmiddellijk met de sanering begonnen wordt en dat er bijvoorbeeld niet gezegd wordt van, nou, dat komt wel aan de orde, maar dan wel in 2050, zoals Patrick zegt, over het overkappen van de ring. Dat is natuurlijk belachelijk, dan zijn we 10 burgemeesters. Zo werkt het niet. Een derde punt is dat wij vragen dat inderdaad, wij willen de maximale overkapping. Dat betekent minimaal 6 kilometer. En dat betekent, dat kan niet zonder de bandtracé te schrappen. We hebben het al weggestemd, het moet nu ook geschrapt worden. Nou, dat zijn de 3 dingen. Het is in de memorandum. We bieden dat aan alle partijen en we bieden dat aan u. En u kan, door te gaan naar Adelboos B1 of vanavond hier op formulier te tegen, kan u zeggen, wij steunen dat memorandum. En dan kom ik op 1 opmerking maar, en ik wil niet in debat gaan met Peter, want we hebben de arbeid mogen worden, dus we hebben erg veel voor ons gedaan. Dat zijn goede vrienden. Maar hij zei op een gegeven moment, ik heb het genoteerd, een alternatief kan niet. En hij bedoelde voor de SPA en de NVA. Een alternatief kan wel. Een alternatief kan zijn dat de NVA die zat op een gegeven moment op 38. Dat is al gedaald naar 33. En tussen 33 en 31 is het maar 2% verschil. Nou, dus de dingen bewegen. En als we erin slagen om die 2 afwezige partijen nog verder naar beneden te krijgen, en de mechanische partijen nog verder naar boven, dan kan in één keer alles. Nou, en we hebben ooit een avond georganiseerd in de Boerla. Dat was het allereerste publieke debat dat de bank ooit al had meegenomen. En toen heb ik gezegd, ik heb een droom. Wel, heb ik gezegd, Antwerpen durft dromen. En dat is echt mijn afsluiting van nu. U moet durven dromen. En de volksraadpleging die we gehad hebben en die we gewonnen hebben met 60%, die volksraadpleging komt terug en die is op 14 oktober. En de uitdaging aan u is, stem verstandig en zorg dat andere mensen verstandig zijn, opdat de Meccano-partijen nog groeien, die halen vandaag bijna voldoende om een andere meerderheid tot stand te brengen, dan moet naar boven. En die 2 kanen moeten een beetje kleiner worden op hun eigen normale gewicht. En dan wordt het allemaal veel beter. Ik dank u en ik hoop dat u nog een kind maakt.